Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Welkom bij de technoloog nummer 341. Hallo Herbert.
Ben, hoi.
Hallo, we gaan het hebben over de chipindustrie. En dat doen we met Jos Verstegen. Hallo
Nederlandse
Jos.
Chipindustrie.
De Nederlandse chipindustrie.
Daar, Ben.
Daar zijn we groot in.
Ja, ja.
Jos, je bent senior equity analyst.
Ja.
Bij Theodor Gielissen.
Inderdaad.
Op je LinkedIn stond ook nog portfolio manager.
Ja, kijk, analist en portfolio manager, dat ligt allemaal een beetje bij elkaar. Ik bemoei me ook met portefeuilles inderdaad. Dus
ja,
dat loopt allemaal een beetje door elkaar.
Heb je veel partijen uit de chipsector in je portefeuille zitten?
Ja, ja, ik kijk vooral naar die semiconductor equipment, eigenlijk de chipmachinefabrikanten.
Ja.
Daar kijk ik veel naar, ASML, ASMI en Besi in Nederland dan.
Ja, want wij hebben een grote rol in Nederland. Wij zijn belangrijk. De belangrijkste speler is natuurlijk ASML. Dat kennen we allemaal. Kun je aangeven hoe belangrijk in de wereld? En straks gaan we die anderen ook behandelen.
Mm-hmm. Ja, kijk, dat chipproductieproces is onvoorstelbaar moeilijk. Mensen zeggen wel eens, it's not rocket science. Maar rocket science is daar echt helemaal niks bij vergeleken. Zo moeilijk is het om chips te maken. En je hebt er een ongelooflijke hoeveelheid machines, chemicaliën voor nodig. Nou, in dat hele proces bestaat eigenlijk uit twee delen. Die chips die worden op een zogenaamde wafer gemaakt. Het ziet eruit als voor hele oude mensen dan een LP.
Ja.
300 millimeter. En daar worden die chips in laagjes op gemaakt. Daar heb je het over nanometers. Hè. Tegenwoordig al twee lijntjes van 2 nanometer. En als dat dan klaar is, dan worden die chips, die dice zeg maar, op die wafer, die worden eruit gezaagd. Dat klinkt heel onerbiedig voor zo'n soort delicate apparatuur. En dan moeten die dice, die moeten met allemaal draadjes met het moederbord verbonden worden. Iedereen heeft wel zo'n moederbord gezien. Er zitten van die koperen draadjes vroeger aan. En dat heet de backend. Dat zijn twee andere, dat is een hele andere industrie. Maar goed, gaan we terug naar de frontend, waar dus die wafer gemaakt wordt. Die wafer, die wordt eigenlijk op een soort fotografie manier gemaakt. Dus je maakt een foto, maar dan moet je dus eerst die wafer met iets insmeren. Nou, dat heet depositie. En daar heb je allerlei bedrijven voor, onder andere ook Nederlandse bedrijven. En dan komt het belangrijkste, dan moet dat belicht worden. En die belichting, dat heet lithografie. En die machines maakt ASML. En dat is jarenlang eigenlijk, nog steeds ook wel, de manier geweest om steeds weer kleinere lijntjes te maken. Dus om steeds weer met een negatief boven zo'n machine een foto te maken die nog weer fijnere lijntjes kon maken.
Met steeds weer andere soorten licht, hè?
Ja, ja, met een andere golflengte. Ja. We hebben 4, 5 technieken gehad. ARF, dat was de laatste technologie. Die had uit mijn hoofd genomen 193 nanometer.
Waar staat ARF voor, als ik even mag?
Argonfluoride.
Oké.
Okay. Ja, en nu zijn we bezig met EUV, Extreme Ultraviolet Light.
Ja.
En dat is ongelooflijk moeilijk om daar zo'n lichtstraal mee te maken. Want daar wordt een druppeltje zink, wordt vele duizenden keren per seconde, laten ze dat vallen.
Ja.
Dan beschieten ze dat met een laser en het moet 2 keer beschoten worden. Eerst wordt het beschoten en dan wordt het een soort pannenkoekje. En daarna, omdat het dan een pannenkoekje is, is het wat makkelijker te raken, wordt het nog een keer beschoten. En dan wordt het plasma. Dan heb je het eigenlijk over temperaturen als op de zon. En dat plasma, dat straalt dat extreme ultraviolette licht uit. En dat heeft een hele kleine golflengte. En daardoor kon het niet meer op een normale manier, zoals het met lenzen ging, gedrukt worden, hè, gefotografeerd worden. En dan moest het allemaal met spiegels gaan gebeuren in het luchtledige. Dus dat is een heel proces geweest om die machine te ontwikkelen.
Ja, ASML heeft dat ook als enige ter wereld onder de knie gekregen. Hè?
Ja, ze zijn
monopolie nu.
Ja, ze zijn er 20 jaar mee bezig geweest. En zij zijn de enige die eigenlijk nu nog op die manier kleinere lijntjes kunnen maken. Die andere machines, die ARF-machines, hebben ze 2 concurrenten van in Japan. Canon en Nikon. En die kunnen tot 10 nanometers ongeveer gaan. Het kan nog wel ietsjes kleiner, maar dan wordt het heel duur. Want dan moet je verschillende keren belichten. Dus ASML is daar heel belangrijk in. We hebben dat natuurlijk, weet je, misschien zullen we misschien zo meteen nog wel over praten. Maar we hebben daar ook wel de ellende van gezien. Van dat de Amerikanen ons onder druk zetten.
Ja, precies, met China. Ja. Maar even, dus omdat ze iets kunnen wat niemand kan. En daardoor is het bedrijf veel waard. Daarom heb je hem graag in je portfolio. Nou ja, wanneer koop je natuurlijk in? Maar je hebt natuurlijk lang geleden gekocht. In principe zou je dan kunnen stellen, waarom maken ze de machines om prijzen zich uit de markt? Is het even waar de waarde dan zit? Is het natuurlijk omdat ze de enige zijn, kunnen ze de prijs omhoog. Maar je kan niet de prijs omhoog.
Nee, zo werkt het niet.
Vertel.
Ja, nee, het is...
ben je hier, Jos.
zij worden betaald eigenlijk voor de productiviteit van die machine. Want kijk, als je een oneindige prijs vraagt of als je de prijs te hoog maakt, dan is het niet meer winstgevend om die chips te maken. Dus het gaat om hoeveel chips ze eigenlijk per seconde kunnen maken, hoe vaak ze dat zo'n wafer kunnen belichten.
Ik moet vragen. Ja? Dus iedere chip die eruit komt bij TSMC,
ja?
Krijgen zij een fractie van?
Nee. Dat is anders. Nee,
het is helemaal een top business.
Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ze worden wel op zo'n manier
betaald
voor de diensten. Ja. Maar nee, kijk, als ze dus weer een snellere machine hebben, dan kunnen ze er weer meer voor vragen. Ik dacht uit mijn hoofd dat de huidige EUV-machines kosten zo'n 150 miljoen. Maar ze gaan zo meteen naar High-NA, dat dus betekent met een hogere aperture, dat is het Nederlandse woord diafragma.
Ja.
Oh ja.
En die kan dan nog weer wat fijnere lijntjes maken. En die machine loopt, ik geloof, tegen de 300 miljoen stuk.
Maar waarom niet 350 miljoen? Want er zit dus een limiet aan 300 miljoen.
Ja. Nou, dus, dat komt dus omdat, ja, anders dan prijs je jezelf uit. Dan kun je niet meer efficiënt die chips maken.
En wat ik net zei, ze krijgen het niet voor elkaar bij de maker. Want ze maken machines. Dus TSMC krijgen ze niet voor elkaar om een gedeelte te krijgen. De output, dat ze een onderdeel daarvan krijgen. Waardoor ze zorgen dat de service goed blijft. Want eigenlijk is het nu gewoon, je hebt een apparaat en die zet je weg.
Nou nee hoor, zo is het eigenlijk niet.
Je hebt ook een servicecontract.
Ja. Het zijn echt ongelooflijk moeilijke machines. Kijk,
maar dat servicecontract is ook echt substantieel.
Ja, dat is een behoorlijk bedrag hoor, wat ze aan field services noemen ze dan verdienen. Uit mijn hoofd, ik dacht totaal, het zal het zijn, kan wel 10-20% zijn. Ik denk dat wel 20% van de omzet is wat die service is.
Graag zelfs. En analyseer jij dan ook of dat omhoog gaat, naar beneden gaat? Hoe kijk jij naar zo'n getal?
Ja, nou ja, dat...
Niet dus.
Daar zie je wel iets van, maar... Ja, het is heel moeilijk om er zo diep in te gaan. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Want dus je ziet wel analisten die echt helemaal bekijken... ook wel hoeveel machines er zijn... en hoeveel machines van dat type... en hoeveel machines van dat type. Maar ja, kijk, ze hebben de afgelopen tijd ook heel veel gedoe gehad... met dat die klanten, die wilden die machines heel graag sneller hebben. En als ze die machine iets sneller leveren, dan mogen ze hem nog niet als omzet nemen.
Je moet op een vroeger moment.
Ja, op een vroegere moment.
Kun je wat eerder leveren.
Wat normaal gebeurde was, dan werd die eerst nog in de fabriek helemaal getest. En het zijn echt ingewikkelde machines. Je hebt het over als zo'n EUV-machine vervoerd moet worden, dat zijn drie Boeing 737's vol. Dus er zit veel meer aan dan die grote kast die je ziet, die ongeveer zo groot is. Nou, als 2-3 keer deze studio, zit veel meer bij.
Ja.
En... als je zo'n machine koopt, dan is het absoluut niet zo dat je hem aanzet en het dan kan gaan stampen. Het zijn geen kolenflesjesvullers. Je ziet bijvoorbeeld dat verschil. Hè, Intel heeft die EUV-machines en TSMC heeft ze. En TSMC, die werkt op 3 nanometer en Intel, die haalt dat niet echt meer.
Hoe komt dat dan?
Ze kunnen het gewoon niet.
Dezelfde ASML-machines?
Het zijn dezelfde machines.
En Intel kan daar niet mee werken en TSMC
kan er beter mee werken. Die kunnen dus nog weer fijngevoelere lijntjes
trekken. Je kunt toch gewoon mensen van ASML laten invliegen en zeggen... zorg dat deze machine optimaal werkt.
Nou, zo werkt het ook weer niet. Nee, dat is heel interessant. Want hoe TSMC zo ver is gekomen en die voorsprong heeft kunnen krijgen op Intel... Er zit een geschiedenis van Philips achter. Philips had vroeger een groot belang in TSMC. Dat hebben ze helaas verkocht al jaren geleden.
Spijt.
Ja, daar zullen ze spijt van hebben. En ASML ook.
Ja.
Dus die twee, ASML en TSMC, die kenden elkaar. En die gingen samenwerken. En TSMC vanuit het productieproces en ASML vanuit die machine. En dat heeft heel veel opgeleverd. Wat die mensen bij Intel zeiden, wij zijn Intel, wij zijn Amerikanen, wij weten alles. Zet die machine maar voor de deur neer hier en dan zoeken wij het verder uit. Nou, en dat heeft ze dus heel veel ellende bezorgd. Want TSMC, door die samenwerking met ASML, is natuurlijk heel logisch. Als je met de producent samenwerkt, dan kun je verder komen. En dat heeft ze verder gebracht dan Intel.
Hoe kom jij aan je informatie over... ik hoor je van alles zeggen over het productieproces bij ASML. Hè, over hoe die machines werken. Over hun contracten, hoe ze hun geld verdienen.
Ja.
Nu over hoe hun klanten van ASML omgaan met die machines. Hoe verzamel jij informatie?
Het meeste via het bedrijf zelf. Eigenlijk het belangrijkste moment is elk kwartaal de conference call. Waarin het bedrijf wat vertelt en waarop analisten dan wat vragen kunnen stellen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat je aan informatie krijgt. Maar ja, je
mag
leest
op de conference call eerst. Ik luister naar die conference calls van Big Tech, niet naar ASML, meer van de grote Amerikanen.
Ja.
En dat doe ik om te kijken van waar gaat het naartoe, wat willen ze lanceren.
Ja, dus, dat is leuk. Ik luister er ook vaak
naar. Dat is leuk, want dan zie je van oké, waarschijnlijk over 10 jaar hebben we wel de metaverse. Nee, maar, nee, maar wat ze dan zeggen, wat wel of niet waar is. Waar luister jij, want ik ben natuurlijk geen analist, waar luister jij specifiek naar? Dus ik luister voor naar de toekomst toe, heel erg.
Ja, nou, dat doe ik ook eigenlijk om de lange termijn ontwikkeling te begrijpen. Je ziet ook wel vaak beginnend analisten, die willen eigenlijk weten wat de belastingdruk is en hoe het in de komende 2-3 jaar eruit ziet. Dat zijn de cijfertjes.
Irrelevant.
Maar dat vind ik, daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat mij om echt die ontwikkelingen te begrijpen. Wat zij zeggen, van hoe ver ze zijn met de ontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen. Of bepaalde machines al goed werken. Hoe het staat met de ontwikkeling van de technologie. Voor ASML dan bijvoorbeeld die High-NA machines. Of daar alles goed loopt. En daar zijn ze vrij open in vaak. Van waar de problemen zitten. En hoe ze dat denken op te lossen.
Ja, mooi. Nog meer over ASML. Want die hebben een belangrijke nummer 1 positie.
Ja, die zijn echt heel essentieel. Ja. Want ja, dat is echt gewoon zeg maar.
Wel opvalt nog even over. Je zou in theorie, maar dat is dus niet zo, zou je kunnen zeggen, in Nederland hebben wij alle macht. Want ASML.
Ja,
maar dat is dus niet
die
zo.
Die vraag die krijg ik heel vaak inderdaad van. Want omdat we dus het probleem hebben dat die belangrijkste chips allemaal in Taiwan worden gemaakt. En China eigenlijk zegt van ze moeten eindelijk eens een keer aansluiten bij ons Chinese moederland. Mm-hmm. Ligt dat heel gevoelig en daar is de wereld behoorlijk van geschrokken.
Ja.
En dus zeggen veel mensen van waarom doen we dat in Nederland niet? Waarom zetten we niet de Nederlandse chipfabriek? We hebben ASML. En we gaan dat even doen. Nou, zo werkt het dus niet. Want je moet dus de ingenieurs hebben. Je moet mensen hebben die dat echt kunnen. En dat is heel moeilijk.
Ik bedoel ook van als ze niet willen luisteren, joh, dan krijg je die machine 3 maanden later. Dus jij luistert wel naar mij, Jos. Taiwan of welk land dan ook. Of in China mag het al niet worden geleverd.
Ja.
Dus je hebt, doordat je zo'n positie hebt, kan je macht uitoefenen. Maar goed, je bent ook weer afhankelijk van TSMC. Want die moet ze maken.
Ja.
En het is natuurlijk een hele keten.
Nou,
maar
dat is heel belangrijk, die keten. Het is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Je hebt er voor een chip heb je geloof ik al 80% van het periodiek systeem aan chemicaliën nodig. Echt, dat is heel ingewikkeld. De fabrikanten, de machinefabrikanten komen uit de hele wereld. Als je een chip wil ontwikkelen, de software daarvoor, heb je software voor nodig. Dat zijn 2 Amerikaanse bedrijven die dat doen. En als je die software niet hebt, dan kun je er niet aan beginnen om een semiconductor te ontwerpen. Dat is alleen voor het ontwerp al. Ja?
Nog even over de conference call. Kijk je ook naar de R&D-budgetten? Hoeveel ze daarin stoppen?
Ja. Nee, dat is heel belangrijk. Je ziet, als bedrijven daarop gaan beknibbelen, dan weet je, dan gaat het niet meteen mis, maar op langere termijn kan dat fout gaan. Dat zag je jaren geleden bij HP. Toen hadden we daar nieuwe topman, Carly Fiorina. Mark Hurt, geloof ik, kwam toen. Zo jaren geleden, hoor. En het ging de hele tijd heel goed. En op een gegeven moment bleek toch wel dat hij heel veel flink bezuinigd had op R&D. En als je dus bedrijven lang volgt, dan zie je heel zo'n trend dat er steeds minder R&D wordt besteed.
Philips niet ook aan de hand?
Ja, dat zie je bij Philips ook. Je hebt het bij meer bedrijven gezien. En kijk, ik weet nog wel goed, bij KPN, toen KPN in de problemen was, zeiden ze dat ook. Hè, van, we gaan even wat bezuinigen op R&D. Kun je wel doen hoor, als je het 1 of 2 jaar doet.
De marketing, R&D probleem. Is natuurlijk het hele makkelijke element die je kan.
Maar als je het lang doet, dan heb je een probleem. Dus je moet echt veel blijven investeren. En dat heeft ASML altijd gedaan. Nou, dat was natuurlijk hun core. Hè. Ze moesten wel. En Nikon en Canon, die deden nog van alles ernaast. Die maakten nog camera's en copiers. Ja. En ASML, die wist van jongens, als wij hier niet in blijven doorgaan, dan hebben we geen bestaansrecht meer.
Ja. Hey, ASML is voor deze aflevering van de Technoloog eigenlijk buiten categorie. Hè? Want we zouden het hebben over de Nederlandse chipindustrie. ASML is helemaal geen chipbedrijf. Hè?
Het is een bedrijf in machines
om chips te maken.
Maar ze werken heel nauw samen met die semiconductorfabrikanten. Het is heel bijzonder, want normaal, als je een toeleverancier bent, dan word je ergens naar de achterdeur gezet van zet het daar maar neer.
Ja.
Maar daar is het, bij die semiconductorindustrie, daar staan die grote chipbedrijven, Intel, en Samsung, en TSMC, die staan cap in hand voor de deur bij ASML. Ja. Van kunnen jullie onze machine leveren?
Maar ASML is dus voor Nederlandse begrippen ontzettend groot bedrijf. Een beetje een Nederlandse succesnummer.
Ja, het is het grootste Europese technologiebedrijf.
Hebben de andere Nederlandse, want we gaan het vandaag denk ik hebben over ASMI, over BESI, over NXP, denk ik ook nog wel. Hebben die nog voordeel van het feit dat ASML een Nederlands bedrijf is?
Ja, dat vraag ik wel eens aan ze. Ze hebben wel contact, maar nee, eigenlijk in die hele semiconductor-industrie speelt dat helemaal niet zo'n rol. Wel, geopolitiek speelt heel erg grote rol, maar ja, landen maakt ook niet zo heel veel uit, denk ik. Het is een hele internationale wereld. En ik hoor wel eens dat ze wel eens met elkaar spreken, maar dat ze nou echt met elkaar in de buurt zitten en dat er een cluster is.
Niet. Ik wil nog één vraag stellen als het mag over ASML. Waar zie jij het misgaan? Wat is echt slecht van ze? Waar zie jij de gevaar? Ja, dat wordt altijd hemelhoog.
Ja.
Maar nu willen we even de andere kant horen.
Dat wordt mij ook wel eens gevraagd. Ja. Nee, dat is heel lastig. Ik zou het niet weten.
Je kan het niet vinden?
Nee, dat is heel moeilijk. Nou ja, de enige zou kunnen zijn. Het is natuurlijk, er is maar één fabriek in Veldhoven. En dat is wel een behoorlijk groot terrein. Als daar iets mee zou gebeuren, als daar een bom ontploft, dan hebben ze een probleem.
Maar dus heeft de hele wereld een probleem?
Ja, nou, dan heeft de hele wereld een probleem, inderdaad.
En je had het net over research and development. Wat komt er na die extreem ultraviolet technologie? Is er
ja, dat is een goed punt.
Wat zit er in de pijplijn?
De chief technology officer, ik kan nooit op zijn naam komen, maar Martin in ieder geval heet hij.
Hoe Brinkman.
Ja.
Fantastische man.
En Van den Brink, dacht ik.
Van den Brink.
Ja, hij is een fantastische man. En die heeft min of meer toch te kennen gegeven, na EUV komt er niets meer. Kijk, dan heb je het natuurlijk over zo'n kleine golflengte.
Ja.
Dan zitten we tegen het einde aan. En dat is nu ook wel, daarom komen we denk ik zo ook wel bij
die
andere bedrijven.
Niet alleen dat trouwens, maar de details. Je had het net over 2 nanometer.
Ja.
Dat kan ook niet veel kleiner meer, want je zit langzamerhand op de afmetingen van atomen.
Ja, ik geloof dat 2 nanometer een paar silicon atomen zijn.
Ja, een handjevol of 2 handen vol.
Ja, die verschillen erg in grootte, die atomen. Ja. Dus dat is, dat klopt. We raken aan het eind van die wet van Moore. En dat is, als je het in deze uitzending over semiconductor hebt, moet je die wet van Moore noemen. Hè? Om de 2 jaar zal het aantal schakelingen op een substraat, zeg maar de grootte van je duim zeg ik altijd maar, verdubbeld. En dan heb je, en dan begint de exponentiële groei. Hè? Dat kunnen mensen heel moeilijk voorstellen. Ik zeg altijd,
welke vergelijking heb jij? Heb jij die druppel in de arena of heb jij de kroost?
Ik gebruik altijd afstand. Kijk, als ik sta hier in de studio, als ik 20 stappen zet, dan sta ik hier op het Prins Bernhardplein. Maar als ik 20 exponentiële stappen doe, dan ben ik voorbij de maan. En als je dat vraagt aan mensen, dan kan niemand schatten in dat je voorbij de maan bent. Dat is heel.
Wij hadden in de aflevering Technoloog 321 hadden we René Rijmakers over een hele uitzending over ASML.
Ja.
Maar hij noemde nog wel even de high-end machines. Is hij net genoemd?
Ja.
Dat de opvolger is. Ja. Die eventueel.
Ja. Maar met een andere numerical aperture.
Ja, precies.
NA. Ja.
Oké, zullen we naar de.
Dan wil ik even weten ook. Wat is er dan anders en beter aan die generatie machines?
Dat is wel een moeilijk verhaal hoor. Die heeft dus een ander diafragma waarin je toch weer wat scherper kan belichten. Waarin die lijntjes wat dunner kunnen zijn.
In de optica en niet zozeer in de golflengte die je gebruikt.
Nee. Dus het is eigenlijk, zo doen ze het. Ze hebben weer een nieuwe golflengte maken ze. En dan daarna gaan ze die golflengte weer verfijnen. En dat zijn eigenlijk steeds van die sprongen. En daarna gaan ze weer een andere golflengte en dat dan weer verfijnen. En dat duurt dan zo'n 5, 6, 7 jaar. Maar dus na de EUV is er niets meer. En daarom kwam ik bij de wet van Moore. Die verdubbeling steeds en die exponentiële groei. Kijk, je zit nu, ik dacht op rond de, hoeveel heeft die M2 chips? Hoeveel schakelingen zitten erop? Ik dacht 15 miljard of zo?
Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat in mijn iPhone 14 Pro zit een 4 nanometer.
Ja, dat is de nieuwste nu. Maar dat betekent dus dat je daar 15 miljard schakelingen op hebt zitten.
Lekker,
hè? En bij de over 2 jaar, precies. En over 2 jaar moeten dat er dus 30 miljard zijn en dan 60 miljard. Dus
Dat eis ik ook, hè? Ik bedoel, je kan.
Ja.
Telt ze ook na, hè?
Ik tel ze.
Maar Peter Wenning noemde wel eens van kijk, als je die over de exponentiële groei hebt, hè, dan kun je bijvoorbeeld een schaakbord pakken. Dan leg je 1 rijskorrel op A1 en dan 2 op A2 en 4. Zo ga je door en dan ben je halverwege het schaakbord, dan zit je op ongeveer 15 miljard. En aan het eind van het schaakbord is het helemaal vol op, heb je 3 keer de wereldproductie aan rijst. Maar Peter Wenning zegt nu, we zitten nu op de tweede helft van dat schaakbord. Het wordt nu echt heel moeilijk. En we lopen dus tegen de randen van die verdubbeling aan. En daarom zijn nu die andere 2 bedrijven, BESI en ASML, die worden steeds belangrijker. Die zijn nog wel veel kleiner dan ASML. Maar ze worden steeds belangrijker omdat
BESI en ASMI dus.
Ja, ASMI.
Ja, ze worden steeds belangrijk omdat men nu trucjes gaat verzinnen om toch weer meer semiconductoren bij elkaar te persen. Om toch weer nog meer schakelingen op een vierkante millimeter te persen.
Oké, en dat moeten dan Bezier of ASMI doen?
Ja. Ja.
Oké, zullen we eerst Bezier doen dan?
Ja.
700 miljoen omzet. Hoofddorp uit mijn hoofd?
Nee, ze zitten, als je de grens overrijdt naar Duitsland, Duiven.
In Duiven? Oh,
ja, daar zitten ze, in die hoek.
Ja.
Uit de Betuwe, heel vroeger zat daar Fico. Dat is in de jaren 70 opgericht door twee broers. En dat heeft uiteindelijk Arthur del Prado in de jaren 70 gekocht. Arthur del Prado, die naam moet ook vallen. Hè, want die heeft eigenlijk gezorgd voor die hele industrie. Hij heeft met Bezier wat minder te maken, want hij had Fico gekocht met ASM. En dat heeft hij later aan Berliner Semiconductoren verkocht. In de jaren 80, dacht ik. Of jaren 90. En daaruit is Bezier ontstaan, Berliner Semiconductoren.
En Fico, wat deed Fico?
Ik denk die attach. Eigenlijk die ruwe chips, daar draadjes voor zorgen dat die op zo'n printplaatje, ik zie het toevallig achter hier staan, dat die chips op een printplaatje kunnen gezet worden. Met de pootjes, zeg maar. Het is eigenlijk een soort spin, hè? Mensen kunnen zich dat wel voorstellen. En die pootjes. En dat is de truc. Die pootjes die worden steeds kleiner en steeds fijner. Kijk, als jij 15 miljard schakelingen op een chip hebt, dan komt eruit, die nog altijd zo groot als een duimnagel is. Nou, sommige zijn van die dingen van Nvidia voor AI, die zijn veel groter. Dat is zo groot als je hand bijna.
Ja.
Maar die normale kleine processors, die zijn niet zo heel groot, die hebben dus veel meer schakelingen. Er komt veel meer informatie uit. Dus die pootjes die moeten ook steeds kleiner worden. En daar zit de truc in. Daar hebben ze nu allemaal machines voor bedacht. Waarin ze dus die verbindingen kunnen maken. Die gaan in micrometers. Maar nu hebben ze toch zometeen ook al over een aantal nanometers. Waarin die pootjes dus veel kleiner worden. En wat er dan gebeurt, is dan moet Bezier, die normaal zeg ik in de backend zit. Hè, dus als die chip als stukken gesneden is. En dan wordt die vaak in het vliegtuig naar Maleisië gebracht. En daar worden ze dan die pootjes eruit gezet en het plasticje eromheen. Maar dat wordt nu allemaal zo fijn gevoelig. Dat moet ook in een omgeving waarin geen stof is. En ze gaan het nu zelfs doen op de wafer zelf. En daar heb je dus hele speciale machines voor nodig. En die ontwikkelt Bezier.
Oké.
Dus het bedrijf wordt steeds belangrijker om nog aan die wet van Moore te kunnen voldoen. En een van die ontwikkelingen wat nu heel veel gebeurt.
Nu even. Ja? Bezier maakt de machines die dus de chip met die pootjes eraan om dat maken zij.
Ja, dat maken ze dus die verbindingen maken ze zelf toch ook? Nee, zij maken de machines. Bezier maakt alleen maar machines.
Waar komen die chips dan vandaan?
Welke chips?
Ze maken die pootjes uit de chips. Ook,
ik had het over die wafer. Hè? Worden dus zeg maar, ik noem altijd
dat
een spekkoek, een layer cake. Ja. En die wordt dan uiteindelijk in stukken gezaagd. Dus zeg maar de stukken de grootte van je duim. Dat zijn dan dies. Dat is de ruwe chip. Maar die chip die moet dan nog verbonden worden met dat moederbord. En dan moet je die pootjes maken. Vroeger werd er een beetje op neergekeken. Dat was niet zo heel moeilijk. Het was micrometerwerk. Terwijl in die wafers daar had je het over nanometers. Maar geleidelijk aan komt er zoveel informatie uit die chip. Dat die pootjes veel kleiner moeten worden. En het zijn nu geen pootjes meer. Het ziet er niet meer uit als een spin zeg maar. Met van die draadjes. Wirebonding heet dat. Maar er worden een soort bumps, hele kleine bolletjes worden er onder die chip gezet, waarmee die dan via een hele speciale techniek op dat moederbord geplakt kan worden.
Ja.
En dat gebeurt tegenwoordig op de wafer zelf. Dus op die wafer worden al de pootjes gemaakt om hem op het moederbord te kunnen verbinden.
Bezier maakt dus geen chips, maar ze maken
machines.
Net als ASML. Machines die een essentiële rol hebben in dat hele productieproces van chips.
Ja. En dat geldt dus ook voor
bedrijven die wel chips maken, zijn klant van Bezier, want ze hebben pootjes nodig.
Ja, dat klopt.
En
ja.
Waarom koopt ASML Bezier niet? Om nog meer power te krijgen?
Ja, dat is een goede vraag. Nee, ze zijn sowieso, ze hebben genoeg aan hun eigen ontwikkeling. Ze zijn sowieso niet echt een koopje zacht. Maar
als aandeelhouder kan je eisen. Je moet altijd meer groeien, meer rendement. Je wilt altijd meer jij. Dus dan kan je eisen van, hey jongens, om sneller te groeien. Ja, dat duurt nu 10 jaar. Dan heb je de volgende machines. Misschien redden we het niet. Je moet verbreden in jouw aanbod van machines. Ook Bezier erbij.
Ik denk dat
Bezier een aandeelhouder worden, Jos.
Nee, zo ben ik helemaal niet.
Koop één aandeel en je kunt op die aandeelhouder.
Ik denk niet. Nee, dat gaan ze niet doen. Het zou weinig bijdragen, want Bezier is relatief zo klein ten opzichte van ASML. Ik denk dat ASML veel meer zit in de metrology, eigenlijk het meten. En je hebt een paar concurrenten of bedrijven die ook in het meten zitten. Kijk, als je op nanometerschaal werkt, dan wil je, en je maakt zo'n wafer. Zo'n wafer kost $100,000. Als er ergens een paar dingen, als dat ding misgedrukt wordt en een laag mis zit, ja, dan ben je alles kwijt. Dus heb je een enorm verlies. Het gaat bij die wafers altijd om de yield. Dus je moet dus al die chips moeten goed zijn.
Ik doe nog één poging. Ja? Dan, dat is dus, dan kopen ze zo'n meetbedrijf. Ja? Ja? Maar dat doen ze om te optimaliseren van de machines die ze nu hebben. Of en ze kopen dat uit de markt. Dus dan kunnen ze geen 300 miljoen, wat je net zei, maar 301, want ze hebben iets meer kosten. Nou,
ja.
Met Basie zouden ze meer een differentiërend aanbod hebben. Dus dat zou in theorie kunnen, maar het is maar 700 miljoen. Ik snap
niet. Daar gaan ze niet. Maar in die metrology zou er wel eens wat zitten. Ik heb het geloof ik met ze over gehad over KLA Tencor. Dat is zo'n bedrijf wat dat doet, maar die is wel echt heel goed in metrology. En daar gaan ze wel op termijn denk ik mee concurreren. Maar ASML heeft natuurlijk een enorm voordeel, want ze doen zelf ook veel metrology. Ze hebben een tijdje geleden een ander bedrijf gekocht uit ergens in het Verre Oosten. HBM dacht ik, ben die naam vergeten. En die zit ook in dat meten. En ja, kijk, als je zelf die chips maakt en je zet die meetmachines aan je productieproces, heb je natuurlijk een enorm voordeel, want die machines kunnen veel beter met elkaar kunnen concurreren. Ja. Dus ik heb het daar wel eens met ze over gehad, of ze daar niet dan KLA Tencor weg kunnen drukken of misschien wel over kunnen nemen of heel erg lastig kunnen maken. Maar dat zien ze zelf nog niet echt gebeuren. Dus dat is het enige eigenlijk waar ze nog wel wat, denk ik, wat makkelijker zou kunnen groeien door over te nemen.
Ja. Als het om bezig gaat, pootjes op chips, is dat nou technologisch heel uitdagend? Of is
dat was het aanvankelijk niet, maar dat wordt het nu wel. Ja.
Vanwege die miniaturisatie?
Ja, vanwege die miniaturisatie. Kijk, het is natuurlijk ook in zo'n iPhone en zeker in zo'n AR-VR-bril van Apple. Dan moet alles heel klein zijn, heel dicht op elkaar, heel licht. Het moet heel erg op elkaar gepakt zijn. Dus ook al dat hele oneerbiedige plasticje om die chip heen, dat moet ook in behoorlijk
nauwkeurig. Wat voor nieuwe technieken ontwikkelen ze dan?
Gemaakt worden. Hele fijngevoelige apparatuur die dat kunnen persen. Heel, heel nauwkeurig, dus op micrometer, zo'n plasticje eromheen kunnen persen. Maar daar zit nog niet het allermoeilijkste. Het moeilijkste is bij die die-attach. En daar heb je het zo meteen over.
Bij die circuit
die-attach, dus eigenlijk die pootjes van die spin.
Ja, ja.
Dat zijn geen pootjes meer, maar dat zijn nu eigenlijk kleine contactjes, koperen contactjes op die chip. En die zijn nu ook echt, ik dacht 10 nanometer. En dat moet nu, ietsjes groter nog, maar dat wordt heel klein. En daar zit de kern in van Besi. Zij noemen dat advanced packaging. En dat is een markt die in de komende jaren enorm gaat groeien. Dus dat is het leuke dat Besi zo klein is. Ze hebben nog heel veel ruimte om te gaan groeien.
Hoe zit het met het aantal? Want ik herinner me die allereerste microprocessors van Intel. Die hadden geloof ik 16 pootjes of zo.
Ja.
Ik neem aan dat aantal pootjes ook waanzinnig toeneemt.
Ja, dat is ook echt veel hoger. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel het zijn. Maar het zijn er in ieder geval zeker een tiental, enkele tientallen.
Oh, dat valt me nog erg mee.
Zitten er veel? Ja. Nee, maar dat weet ik niet precies hoeveel het zijn.
Of zo, want,
dat denk ik niet. Nee. Maar kijk, een van de ontwikkelingen die Besi erg meespeelt, is dat vroeger, kijk, in zo'n processor, een chip, laten we het over een processor hebben, daar zitten verschillende elementen in. Er zit het rekengedeelte in, de processor zelf, de CPU. Ja. En er zit geheugen in, want die moet natuurlijk constant gevoed worden, moet dingen even tijdelijk opslaan. En er zit een in-out zit erin. En dat is allemaal geïntegreerd in die ene chip. Maar, kijk, als je verder gaat miniaturiseren, dan kun je met die in-out, die kun je niet veel kleiner meer maken. Want ja, dat gaat niet meer, want anders kun je niet meer die verbindingen maken met het moederbord. Dus wat ze nu gaan doen is chips opdelen. En dat heet de chiplets. En die kun je dan later weer op een onderplaat, een substraat noemen ze dat dan, kun je ze gaan plakken en dan kun je ze net doen alsof het één chip is. Maar om die chips dus onderling met elkaar te verbinden, dan heb je eigenlijk weer over die pootjes. Nou, en dat is dus wat Besi zo goed kon.
Ja.
En die zit dus heel goed in die ontwikkeling van chiplets. Als je bij Intel kijkt, die hebben het daar voortdurend over. En dat is echt een hele goede manier om toch weer chips sneller te krijgen en ook efficiënter weer.
Wat ik nu hoor, maar misschien moet je me corrigeren hoor. We hebben heel lang het gehad over integratie. Het begon met geïntegreerde
ja.
En toen werd alles in een processor gestampt en zo. Maar wat jij nu net zegt, dat klinkt een beetje als desintegratie. Dat je die chip eigenlijk wel haalt daarna de dingen op een bordje prikt, zodat het toch weer een chip wordt.
Het wordt gedesintegreerd, maar uiteindelijk toch ook weer geïntegreerd. Alleen toch weer op een grotere, de chip wordt groter. Als je zo'n AI...
Je haalt het ontwerp uit elkaar. Toch weer verschillende onderdelen met verschillende functies maken in plaats van één ding.
Ja, en ook bijvoorbeeld wat ook gebeurt is geheugen. Geheugen wordt ook nu gestapeld. Er worden die chips eigenlijk in driedimensionaal op elkaar gezet. En ook weer onderling verbonden. En daar heb je dus ook weer speciale technologieën voor nodig om dat te kunnen doen. Om ze dus zo heel snel te kunnen verbinden. Het gaat niet met een gewoon koperdraadje, maar op een speciale manier. En daar heb je dus ook machines voor nodig die dat heel ja, nauwkeurig kunnen doen.
Ja, zit de groei van Besi, is dat dezelfde methode van groei als ASML? Dus moeilijk, wel iets uit, weet je, dat ze het nog kleiner kunnen maken?
Ja.
Of hebben ze nog andere manieren van groei?
Nou, Besi neemt nog wel eens wat over. Ik dacht dat het Besi was die een tijdje geleden nog met een convertible is gekomen. Toen hadden ze
een
idee.
Wat is dat?
Ja, een converteerbare lening. Dus een lening die je uiteindelijk kan converteren in aandelen. En daar toen zagen ze waarschijnlijk een mogelijkheid om een bedrijf over te nemen. Ze hebben wel wat overnames gedaan, maar dat is alweer lang geleden. Het waren goede overnames waarin toch nog weer een bepaald soort machine gekocht werd. En wat heel dicht bij elkaar staat. Je moet bedenken dat die chipproductie, dat zijn vaak rijen machines. Dat zijn erg ingewikkelde systemen die allemaal aan elkaar geschakeld zijn. En daar hebben ze wat overnames gedaan. En dat liep goed. Maar ja, die laatste overname is er toch niet gekomen blijkbaar. Ik denk dat ze het gewoon te duur vonden of er is iets anders misgegaan. Maar ze zijn altijd wel behoorlijk oplettend. Ze gaan niet zo gauw te veel
betalen. Maar ze vertellen je ook niet alles, zoals we horen.
Nee. Zeker dat soort dingen. Die krijg je nooit
maar
over.
Is Nederland nu, even tussendoor, voornamelijk goed met in de chipindustrie door dankzij Philips, dat die zijn begonnen? Als dat niet had bestaan, hadden we nooit ASML gehad, nooit NXP gehad. Wellicht. Maar ja, dat de Prado is, hadden we ook Philips
nodig. De Prado is het belangrijkste. En, ja, maar precies. Die is ASMI. Ermee begonnen, dus met ASMI.
Ja.
En toen heeft hij...
Komt dat echt... Hoe belangrijk is die rol van Philips?
Ja, die is heel belangrijk.
Ik denk het belangrijkste.
Del Prado heeft toen... je leest het wel eens, dat is heel grappig. In een soort container op een hoekje van het Philips-trein zijn ze begonnen met ASML. En toen Martin van der Brink daar kwam, die zat ergens op een heel klein kantoortje waar 's ochtends, als je niet uitkeek, alles nat was en dat het gelekt had. Het was echt heel, heel primitief zijn ze begonnen. En het kwam door Philips natuurlijk. Want Philips, die had Philips Semiconductors nog. En die wilde eigenlijk zelf die lithografie ontwikkelen. En dat hebben ze toen met ASM gedaan. Daar hebben ze die joint venture zijn ze gestart. En uiteindelijk, ik dacht in de jaren 80, is Philips eruit gestapt. Want die dachten, ja, we kunnen niet alles gaan doen. Dat kwam toen bij Philips. Hè. Die gingen bedenken dat ze zich moesten gaan concentreren op bepaalde activiteiten. En toen is het ASML geworden. En ik denk inderdaad dat het daar wel uitgegroeid is. Ik heb ook al verteld over die band, hè, die ASML had met TSMC, wat ook via Philips ging.
Ja.
Maar kun je zeggen dat de belangrijkste bijdrage van Philips is geweest dat ze niet snapten hoe belangrijk en veelbelovend dit was?
Ja. Ja, dat is een hele goeie.
En ASML op eigen poten hebben gezet?
Ja. Ja, nee, dat is heel bijzonder. Je weet niet wat er gebeurd zou zijn als het onder Philips was gebleven. Misschien hadden ze dan toch minder geld gekregen, inderdaad. Ja, dat zou zo'n punt hebben.
Had het anders gelopen.
Ja. Ja.
Zie je nu een techbedrijf in wat een potentiële ASML, dus die echt iets pakt, die je nu...
Ja, nou, ik denk wel dat ASMI en Besi steeds belangrijker worden.
Maar daar gaan we het zo over hebben.
Nog weer een andere.
Gewoon in een andere sector, zeg maar de tech-industrie in Nederland, die zo'n rol als Philips, een spin-off, weinig aandacht. Dus dat we over 20, 30 jaar nog steeds zo'n rol kunnen vervullen. En ASML kan nog lang mee, ik snap het. Ja. En Besi ook. En dan kunnen we allemaal lang mee.
We hebben goede universiteiten. Eindhoven, de high-tech campus doet er veel mee. Twente doet veel met Photonics. Dat is wel... Ik weet daar zelf niet zo heel veel van. Ik heb niet zoveel naar gekeken. Maar dat is wel een ontwikkeling die interessant is. En we steken daar wel geld in. Bedrijfjes zijn er ook mee bezig met die Photonics.
Optische
computing. Ja.
Quantum, daar gaan we nog over hebben.
Zullen we nu NXP doen?
Ja.
13 miljard omzet in 2022. Wow. Mijn vraag was, waar zijn ze goed in? Waar NXP plaatst het in de wereld?
Ja, ze zitten vooral in de auto-industrie. Daar hebben ze een goede positie. Daar concurreren ze met Infineon. Dat ken ik beter. Dat is een Duits bedrijf. En kijk, NXP zit voornamelijk ook in powerchips. Maar zij zitten niet...
Wat betekent dat? Is dat
nou, powerchips, dat doet Infineon ook. Dat is vooral in Europa gebeurd. Die zorgen voor dat je stroom kan... Van wisselstroom naar gelijkstroom. Schakelen van energie. Ja.
Elektriciteitsnetwerk.
En dat is heel belangrijk. Dat is voor die server farms is dat natuurlijk enorm belangrijk. Maar ook Bij de energietransitie is dat enorm belangrijk. Maar dan heb ik het eigenlijk vooral over Infineon, hoor. En die... Kijk, als je van een windmolen naar stroom opwekt, dan draait die onregelmatig. De wind draait natuurlijk niet met 50 hertz. Dus wat gebeurt er? Die wisselstroom wordt omgezet naar gelijkstroom. En dan vervolgens wordt die gelijkstroom weer omgezet naar wisselstroom met 50 hertz. En daar heb je dus die powerchips voor nodig. En dat is dus een enorme groeimarkt.
Ja,
dat geloof ik graag.
Maar 13 miljard, ik dacht toch, als je het vergelijkt met Besi, 700 miljoen, ik dacht NXP, groot.
Ja, het is een groot bedrijf inderdaad. Maar Philips heeft het toen de tijd verkocht met het idee van Philips Semiconductoren. Ja, we kunnen niet... Het is een bedrijf wat eigenlijk net niet bij de top 10 zit. Het zit er net rond top 10 of net weer eronder, hoe je het noemen wil. En je moet in die semiconductorindustrie moet je heel groot zijn. Je ziet nu ook dat die top eigenlijk steeds verder vooruit sprint. Hè? TSMC, Intel en Samsung. En ik heb al verteld van dat die chips zo moeilijk zijn te maken. Er moet zo ontzettend veel geld in. Dat als je in het tweede echelon zit, dan wordt het heel moeilijk.
Maar dat kan dus niet. Dus de grote TSMC, Samsung. Dus dat zijn de grote. Maar kan je niet in een niche wat ze nu doen?
Ja,
auto-industrie, daar ben ik de allerbeste in. Of zijn dat vrij algemene chips waardoor...
Dat is het punt. Dat zijn vrij algemene, makkelijke chips. En weet je wat heel grappig is? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de machines van ASML, hè, ze zijn dan in de jaren 80 begonnen. Ik dacht dat de I-Line heette. En die machines die worden nog steeds gebruikt. Bijna elke machine van ASML wordt nu nog gebruikt. Ja, er is bijna geen één op de sloop beland. Wow. En die machines, die ouderwetse technologie, ik geloof dat het 5 golven zijn geweest. Die worden, vooral die oudste, die worden voor de auto-industrie gebruikt. Ja. Dat zijn chips, die moeten het gewoon... Kijk, een auto moet het 10 jaar kunnen doen. En dat mag een vrij grof ding zijn, een grote plastic erbij. En daar heb je nog wel die spinarmen, zeg maar, voor die chips. En die moeten het gewoon 10 jaar blijven doen. En dat is vrij eenvoudige technologie.
Maar er moeten ook software-updates komen. Dus ASML moet dat blijven ondersteunen.
Ja, dat gebeurt wel inderdaad, ja. Ja.
Nou, ik vind dat echt heel bijzonder. Dat wist ik niet, dat... die machines van ASML zo lang meegaan.
Ja, want je hebt zelfs ook nog blijven. Die wafers, die zijn in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Ze begonnen met, weet ik niet, 10, 20 en dan 300 millimeter. Dus er zijn verschillende maten. Er zijn wel 5 of 6 van die slagen geweest. En dat was mooi, want dat heeft Intel, dat toen de tijd, dat kan ik me nog wel goed herinneren, met ASML. Toen wilden ze naar 300 millimeter. Maar dat kostte natuurlijk ongelooflijk veel geld. En ASML zei, is leuk als jullie naar 300 millimeter willen. Maar dan moeten jullie dat financieren voor ons. En dat hebben ze toen gedaan. Toen hebben ze ook een belang gekregen in ASML. Mochten ze niet verkopen aan anderen. Dat was Intel, Samsung dacht ik en TSMC denk ik. Die hebben dat gefinancierd. En de truc daarbij was, als jij naar 300 millimeter gaat, die wafer dus groter maakt. Dat is hartstikke efficiënt. Hè? Want je kunt dan in één klap meer chips drukken. Je concurrenten die een stuk kleiner zijn, die kunnen dat niet meer betalen. Dus daardoor hebben ze ook een enorme voorsprong gemaakt, Intel. Die konden gelijk een heleboel kleinere partijen uitschakelen. Want die konden niet meer meekomen, die konden daar niet meer in investeren. Ze hebben nog geprobeerd naar 450 millimeter te gaan. Maar toen zei ASML van, dat wordt te gek, dat gaan we niet meer doen.
Maar het ging over NXP.
Ja?
En je zei, Philips was niet zo geïnteresseerd in NXP, want die was niet groot genoeg. En dan heb je op de wereldmarkt toch een beetje moeilijk. Maar waarom bestaat NXP dan nog? Gaat blijkbaar toch best wel goed met ze?
Ja, nee, het gaat best wel goed met ze. Maar ik moet je zeggen, ik heb nooit zo heel erg goed naar NXP gekeken. Dus het is jammer. Ik heb er nooit de tijd voor gehad. Ik bemoeide me meer met Infineon. Dat vond ik leuker.
Maar leuker of wat?
Ja, aantrekkelijker. Andere? Aantrekkelijker. Vooral vanwege die powerchips.
Waarom vind je NXP dan niet interessant en Infineon wel?
Jawel, ik vind het wel interessant, hoor.
Maar minder.
Minder interessant. Ja, er kwam ook omdat er wat minder vraag was van klanten die er wat minder...
Maar er roept wel een andere vraag op. Want wij hebben ons dan voorgenomen om in deze technoloog te praten over de Nederlandse chipindustrie.
Ja.
Is dat eigenlijk wel relevant? Is dat eigenlijk wel een goed idee?
Nee.
Of moeten we het hier
hebben
over de... slecht idee. We gaan iets anders doen.
Nee,
serieus. Nee. Moeten we het eigenlijk hebben over de Europese chipindustrie in de wereld?
Dat is heel belangrijk, ja. Ik weet dat er in Nijmegen een chipfabriek staat. NXP heeft natuurlijk ook heel veel andere fabrieken elders in de wereld. En Nederland is daar maar een hele kleine schakel in. Dus Nederland is vooral belangrijk voor die semiconductor equipment. Dan moet ik dat altijd maar in goed Nederlands. Hè? De machinemarkt, de chipmachinemarkt. Maar je moet ook bedenken dat toevallig ASML dan alles vrijwel in Veldhoven heeft staan. Die laser die staat dan in Amerika. Dat is dan van Symer. Daar worden die lasers gemaakt. Maar zoals ASMI bijvoorbeeld, die heeft heel veel R&D en fabrieken in Azië staan. En Besi heeft ook niet zo gek veel meer in Nederland staan. Dus het is, dat heb ik ben begonnen, het is een heel internationale wereld. Het is, bijna elk land heeft, bemoeit zich er wel mee. Je hebt grondstoffen nodig uit de hele wereld. Ja, het is volledig wereldwijd geïntegreerd.
En ASMI moeten we het nog over hebben. Je noemt ze nu, maar in het verlengde van mijn vraag, als het gaat om overheidsbeleid, is er dan nog iets als zinvol Nederlands overheidsbeleid? Of moet je wat dat betreft eigenlijk ook gewoon naar Europa kijken?
Ja, moet je naar Europa kijken. En ik vind het eigenlijk wat er uit Europa komt ook wel tamelijk teleurstellend, hoor. We hebben zo'n Chips Act. Ik geloof 43 miljard wordt daarin gestoken. Maar wat ik erover, ik heb er niet zoveel over kunnen vinden nog. Maar wat ik erover lees is dat er, geloof ik, echt, als je kijkt wat er nou echt van de Europese overheid komt, dan is het 3 miljard. En die 40 miljard die moet dan uit het bedrijfsleven komen. Terwijl als je naar Amerika kijkt, dan wordt er 52 miljard echt vanuit de overheid gegeven. En als je kijkt wat er in Azië geïnvesteerd wordt.
China 143.
Ja, 143. En Taiwan, daar hebben ze het over 300 miljard in de komende jaren.
Voordat we daar verder over gaan, eerst nog even ASMI onder de loep nemen. Want...
Ja, of we gaan het heel spannend houden. Dat mensen denken, oh, ik wil zo graag ASMI horen. Dat we nee, ASMI. Okay, ja, ASMI. Ja.
En dan beleid.
En dan beleid. ASMI, ik had net opgezocht. Hoeveel 2 miljard uit mijn hoofd. Shit, ben ik dat documentje kwijt. 2 miljard omzet.
Ja, dat zou kunnen.
Wat kan je daar? Is het interessant? Ja, nou, kijk, waar specialiseren ze in? Hebben ze een positie?
Die zitten in de depositie. Hè? Ik vertelde al, van je moet is zo'n chip, zo'n wafer, moet je klaarmaken met chemicaliën. En dat is wat ze doen. Ze hebben daar speciale machines voor. Het gaat vaak op een chemische manier. En zij zijn heel erg goed in atomic layer deposition. ALD heet dat. En daar kun je dus via chemische reacties. Je legt die wafer in de machine. Komt een chemische reactie. En dan kun je laagjes maken van 1 of 2 atomen dik. Heel nauwkeurig. En wat er nou gebeurd is. Is dat die transistors. Die waren op een chip. Die waren eigenlijk tweedimensionaal. Dat was een plat ding. Je had de bron. Je had de afvoer en daartussen lag dan de brug, de gate, die hem aan of uitzette. Dat was min of meer tweedimensionaal. Maar ja, dat werkte niet meer zo goed, dat ging lekker. Dus wat hadden ze toen bedacht? Die gate die moet eigenlijk meer om die stroom eigenlijk heen liggen. Dan had je finfet, noemden ze finnetjes. Dat was al wat meer driedimensionaal. Maar tegenwoordig, en daar beginnen we net mee, dat heet gate all around, moet je onthouden. Dat betekent, dan werken ze met nanosheets, waarbij die gate helemaal om het stroompje heen ligt, waardoor je het beter kan beheersen. Maar je moet bedenken, of je een plat vlak hebt, of dat je een ingewikkelde structuur hebt, als je dat met een laagje van 2 atomen moet bedekken, dan wordt het ingewikkeld. En veel van die technologieën, die zijn al heel oud. ALD bestaat ook al jaren. En ASMI is zo slim geweest.
Atomic layer deposition,
waarin je dus die hele dunne laagjes kan maken. En ze hebben daar een tijdje geleden ook een goede overname over gedaan. Het bedrijf was daar ook goed in. En zij hebben daar een flinke markt in. Zij hebben wel 60% van die markt ook. Dus niet zo sterk als ASML, die 100% bijna heeft van de markt. Maar zij hebben 60-70%. Dat is ook nog weer beter dan Besi. Besi zit op een marktaandeel van ongeveer 40%.
Nou, ASMI, dat is dus ook weer het verkopen van een techniek.
Ja, machines.
Aan bedrijven die zelf chips maken.
Ja, en zij werkten veel samen met Applied Material. Applied Material is ook een hele grote. Die zit ook in heel veel onderdelen van het productieproces. Maar vooral ook in depositie. Dus je hebt, als je het eigenlijk, je zou het kunnen opdelen in depositie. Belichten, wat ASML dan doet. En daarna weer etsen. Want je moet ook die delen die je belicht hebt wegetsen. En Applied Materials zat eigenlijk in dat depositiedeel. En het etsdeel ook. Die is een heel groot Amerikaans bedrijf. En die wilde ASMI overnemen. Dat hebben ze een paar keer geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dus ASMI is nu een beetje... Ze wilden het niet. Kijk, ASMI, daar had Arthur Del Prado... Arthur Del Prado had toen de tijd nog een belang van 20% erin. Die kon dat gewoon tegenhouden.
Kindje.
Ja, dat was zijn kindje. En uiteindelijk zijn zoon Chuck, die heeft het toen de leiding overgenomen. Maar die had niet meer dat grote belang. Dat belang van 20% is naar een of andere stichting gegaan voor onderzoek naar kanker, geloof ik. Dat heeft Arthur aan die stichting overgelaten. Dus... Ja, die macht is daar een beetje weg. Maar uiteindelijk hebben ze toch gezien van dat niet gaat. En wat wel interessant is, ASMI zit er een beetje tussen het laken en het servet. Het behoort niet bij de allergrootste, maar het is ook niet de allerkleinste. Dus het zou nog wel eens kunnen dat er iemand anders het misschien nog een keer overneemt.
Ja.
Het heeft een marktwaarde, ik weet het niet. Ik dacht, nee, dat moet ik te veel gokken.
De marktcap weet ik ook niet. Dat ga ik wel opzoeken, want dat is wel boeiend. Mogen we naar, naar beleid? Wat ik heel erg lastig vind, is van, we noemden net de Chips Act, hoeveel geld erin omgaat, wordt ingestopt. En de geopolitieke belangen en weet je wel, strijd, geen EUV-machines naar China. Nou, we kennen alle verhalen. Ja. Dat is de ene kant. Aan de andere kant horen we natuurlijk constant van elkaar afhankelijk. Je staat niet op je. Het staat niet op zichzelf.
Ja.
Dus hoe zit die verhouding? Dat vind ik onwijs moeilijk.
Wat bedoel je met de verhouding?
Aan de ene kant gevecht, want jij mag wel en ik mag niet. Geopolitiek knokken we. Maar Taiwan is afhankelijk van China. Nederland is afhankelijk van China. China is afhankelijk van Nederland.
Ja. Dat is maar goed ook, denk ik dan. Hè?
Ja, want daardoor heb je minder gevecht.
Precies,
maar waar gaat het wringen? Waar lukt het nog? Wat kan je daarover zeggen?
Voor China gaat het enorm wringen. Kijk, Amerika heeft gezegd van jullie mogen niet meer ontwikkelen onder de 14, 16 nanometer. En alles wat er met AI te maken heeft zit ver onder de 10 nanometer. Dan heb je het over 2, 3 nanometer. Ja. En dat was heel interessant. Dat was Eric Schmidt, de oude topman van Alphabet. Die heeft een dik rapport geschreven voor Amerika. En dat was eigenlijk voor de toekomst voor Amerika. Waarin eigenlijk letterlijk gezegd wordt, een volgende oorlog zal gevoerd worden op het gebied van artificiële intelligentie. En wij willen, stond er letterlijk in, dat China daar geen voorsprong in krijgt en dat China daarin ver achterblijft op Amerika. En in dat rapport stond ook al, dat was al vier, vijf jaar geleden, dat ze wilden dat ASML geen EUV-machines, maar ook geen ARF-machines, de oudere technologie, aan China gaat leveren. China moet volledig afgesneden worden om zelf die hele belangrijke chips te maken die goed zijn in artificiële intelligentie. En dat is aardig gelukt. En daar hebben ze nu, er zijn veel Amerikaanse bedrijven ook heel belangrijk in dat productieproces.
Ja.
Die hebben ze gewoon botweg verboden om te leveren of machines te leveren. En China staat met de rug tegen de muur.
Dit hebben we in de technoloog wel vaker besproken. Ik denk met René Rijmakers.
Ja, ik denk het wel.
Maar in ieder geval, je dwingt op die manier China om dit soort dingen zelf te ontwikkelen.
Ja.
Dat gaan ze natuurlijk proberen. En ze hebben dan een heel groot voordeel ten opzichte van ASML toen ASML het ging ontwikkelen. Namelijk, China weet al dat het kan.
Ja. Nou, dat is waar.
En ze hebben 10 jaar. Hè? Gewoon 10 jaar in China willen ze ook bovenaan staan. En ik weet het is met vergrijzing en hoe kunnen ze het zo snel doen. Maar ze weten dat ze het kunnen.
Ja,
het is moeilijk, hoor.
Miljoenen ingenieurs.
Kijk, het is wel interessant. Ik heb een verhaal gehoord dat er een ARF-machine ergens op de universiteit van Beijing staat. Maar die krijgen ze niet aan de praat. Dat lukt ze niet. Ze willen het allemaal kopiëren. Dat komt omdat er natuurlijk heel erg veel software in zit. En ASML zegt wel eens van, ze gaan er één schroevendraaier in die machine wordt gezet. Wordt zoep, alle software eruit getrokken. Dus ja, er zit heel veel software in. En dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk.
Dus jij denkt dat China, omdat ze dus niet meer de snelste chipmachines krijgen, het als wereldmacht niet gaat redden?
Nou ja, ze zijn wel behoorlijk machtig. Maar met die semiconductoren hebben ze een groot probleem. Dat gaat wel echt wel minimaal 10 jaar duren voor ze zelf die machines hebben.
Ja, als Jos net zegt dat er een groot verschil is tussen Intel en TSMC.
Ja.
Omdat Intel denkt, we kunnen het zelf wel. Geef ons maar zo'n machine.
Ja, precies.
Nou, als dat dan al niet lukt, dan begin ik ook inderdaad te geloven dat China, zelfs als ze zo'n machine hebben, dat ze hem niet optimaal in elk geval aan de praat krijgen.
Nee, dat klopt. Dat is echt heel erg moeilijk. Je leest af en toe wel eens in de krant dat er dan bepaalde onderdelen uit Japan worden gekocht en dat ze dat ze aan het testen zijn. Maar het is heel moeilijk. En ze zullen misschien met heel veel kunst en vliegwerk, misschien wel 10 nanometer met de huidige machines die ze hebben, 10 nanometer kunnen maken. Maar ze zullen in ieder geval nooit een bedreiging zijn. Want die machines zullen nooit heel snel en efficiënt zijn. Die zijn altijd duur. Je kunt met heel veel kunst en vliegwerk, kun je zelfs misschien al wel met de machines die daar nog staan, lijntjes trekken van 6 of 8 nanometer.
Ja.
En dat zou lukken. Maar om het commercieel te doen, dat is nog een heel ander verhaal. Hè? Want je kunt uiteindelijk wel die machine hebben en je kunt het misschien wel technisch maken, maar je moet het ook nog commercieel maken. Dus dat betekent dus dat je het snel moet kunnen doen en je moet het heel nauwkeurig met een hele goede yield. Dus die wafer, die moet overal goed passen.
Ja. Nou ja, omdat weet je, de macht die de vierde industriële revolutie, wie wint? Dus is dat Amerika, is dat China, is dat Europa? Europa lijkt me lastig.
Ja, je hebt een grote achterstand.
Precies, maar natuurlijk heel veel analisten zeggen dat wordt gewoon China, want ze kunnen die machines zelfs wel namaken. Maar ik vind het opvallend. Dat is een mooie uitspraak. We hebben
maar de prestatie van ASML wordt op die manier toch al maar groter, hè, als je het zo beoordeelt.
Ja, ja, dat is.
Nou, wat misschien nog wel interessant is, vaak wordt er ook wel gezegd van, kijk, China heeft al heel lang gezegd dat ze Taiwan bij het moederland willen laten aansluiten. Ja. En dat zou, wordt dan gezegd van, ik heb dat in het begin was ik ook wel eens bang voor.
Maar wanneer?
Ja. En dan zou je denken van, ja, moeten ze gewoon Taiwan snel aanvallen? Dan hebben zij alle machines, dan hebben ze TSMC. Maar dat gaat dus niet werken. Nee. Zelfs al wordt het, Taiwan heeft gezegd van als ze het doen, dan blazen we die fabrieken op. Nou, dan snijden ze zichzelf ook in
de
vingers.
Hele wereldeconomie.
En dus dan moet je even niet aan denken, zo erg als dat zou zijn. Maar zelfs al zouden ze dat niet doen, dan moeten ze nog de mensen hebben. Die vluchten misschien. Maar zelfs al zouden ze de fabrieken hebben, ze zouden de mensen hebben, dan zijn ze er nog niet. Want je moet de apparatuur hebben. Je moet de machines van ASML hebben. Je moet het onderhoud van ASML hebben. Als ASML de handen ervan terugtrekt, nou ja, dan staat die machine heel snel stil. Je moet de chemicaliën kopen van de hele wereld. Dus, en dat is het mooie. Het is één wereldwijd systeem van enorm veel processen, grondstoffen, technologie. En niemand kan het
alleen. Dat is echt iets heel moois. Dat je dus een technologie hebt die alleen werkt bij wereldvrede.
Ja, vrede. Het is eigenlijk vrede. De chip zorgt voor vrede op aarde.
Fantastisch. Dat resultaat dat hebben wij nu geboekt in de technoloog. Ja. Dat hebben we vastgesteld. Dat wordt de opening van de kop van het
vrede
artikel
op aarde, wat goed zeg. Oké, dus Afrika kunnen we vergeten. Daar gebeurt helemaal niks. Alleen maar Taiwan, China, Amerika, Europa.
Maleisië is ook wel een belangrijk land daarin, inderdaad. Ja,
en Japan een beetje.
Japan speelt een aardige rol. Die hebben natuurlijk
en Korea vroeger met Samsung.
Ja, Korea. Ja.
Ja. Maar we moeten het ook nog hebben over nieuwe technologieën. Quantum bijvoorbeeld.
Ja, quantum. Hoe zit het daarmee?
Dat is best wel heel ver weg nog. Je moet een machine hebben die op 273 graden onder nul, dus 0 Kelvin, werkt. Om die qubits, dan moet ik geef hem op gevaarlijk terrein, want ik weet er niet alles van. Maar om ze stabiel te houden. En wat nu lukt, is dat je zo'n machine op 0 Kelvin heel eventjes stabiel kan houden. En ik geloof dat IBM nu met de nieuwste technologie op 480 qubits zit. En uiteindelijk, om het echt goed te laten werken, moet je op 1 miljoen qubits zitten. Dus daar zijn we nog heel ver vanaf. En dat kan nog wel 10, 20 jaar gaan duren voor we echt een goed werkende quantumcomputer hebben.
En heeft Nederland iets te vertellen in deze technologie?
Nee, ik denk dat
Q-Tech, Delft.
Jawel, we doen er allemaal aan mee. Maar uiteindelijk is dit zo ontzettend belangrijk dat China en Amerika daar heel veel geld in steken. Want het mooie stond een tijdje geleden een uitgebreid verhaal over in de Financial Times. Degene die een goed werkende quantumcomputer heeft, die kan bijna alle passwords kraken op de wereld. Ja. Dus dat maakt het heel lastig. Dat is toch wel dat iedereen eigenlijk gedwongen heel hard loopt om dat ook te ontwikkelen. Want degene die dat als eerste heeft, is eigenlijk net als met de atoombom in de jaren 40. Die heeft een enorme voorsprong op de andere landen in de wereld.
Ja.
Jos, hoe zie jij, we hadden het net even over die Chips Act met stimuleren, het bedrijfsleven meedoen, de overheid. Hoe zie jij die verhouding? Zeg maar, je bent nu de Nederlandse overheid. Is het gewoon van, ja jongens, dit is zo belangrijk. Onze positie moeten we behouden en we moeten in fotonica beter worden. In kwantum moeten we beter worden als je naar 2040 kijkt. Is dat bijna gewoon onbeperkt budget? We zijn blij als er mensen eraan werken en dat we fundamenteel onderzoek doen dat het gebeurt. Of zijn er bepaalde restricties die ik nu even niet kan verzinnen, die jij wel ziet, waardoor je denkt van nou, je moet ook oppassen waarom wel, waarom niet. Dus hoe kijk je naar dat strategisch beleid naar de komende 30 jaar?
Ja, je kan er niet genoeg geld in steken, denk ik. Maar
onbeperkt.
Dat zou wel. Maar Nederland is daar gewoon echt te klein voor. We hebben een te kleine markt. Je ziet dat andere, wat grotere regio's daar wel beter in zijn. Maar je moet echt Europees gaan denken. En
als je nu dus de machines maakt die in de fotonica die lichtstraal exact heel erg goed krijgt.
Ik denk dat het uiteindelijk, ik geloof niet zo heel erg in dat Nederland, dat de Nederlandse overheid dat zou kunnen. Dat moet echt van de bedrijven komen. En ik denk dat je het beste kan doen om gewoon de universiteiten goed te steunen en te zorgen dat daar heel veel geld heen gaat. En ik heb wel eens het idee dat dat toch nog wel wat beter kan.
Nou ja, er komen de Chinese studenten natuurlijk.
Dat wordt nu ook begrepen.
Ja, dat is wel heel interessant wat je zegt, hoor. Overheidssteun voor technologie. krijgt vaak de vorm van geld dat naar bedrijven gaat.
Ja.
Jij zegt, doe dat nou maar niet, steun maar het onderwijs.
Ja, dat lijkt mij eigenlijk veel beter. Ik kan me nog goed herinneren, dat was met ST Microelectronics, de Franse chipproducent. Die hebben eigenlijk 3 NXP, ST Microelectronics en Infineon. Dat zijn de 3 belangrijkste Europese. En als je dat nou heel erg gaat stimuleren, als je zegt van ja, Frankrijk had toen een speerpunt van je moet je fabrieken moet je in Frankrijk hebben, want vinden we belangrijk, moet je allemaal thuis hebben. Die chipmarkt is een dollarmarkt en die worden ook verkocht in dollars. Maar als jij je kosten in euro's hebt, dan heb je een enorme mismatch. Dus het is voor de chipproducent veel beter om gewoon wereldwijd te produceren, niet alles in één land te hebben. Ja. Dus ja, soms zie je ook wel dat overheid en overheidssteun maakt natuurlijk ook lui. We zien dat bij heel veel bedrijven in Frankrijk, waar veel overheidssteun is. En ja, Frankrijk staat nog niet bekend om zijn allersterkste bedrijven.
Ja. Nou, trigger je me weer op een andere manier. Wat je zegt, die chipmarkt is een dollarmarkt.
Ja.
Ik lees de laatste tijd overal dat er aan de dominantie van de dollar wordt geknaagd. Wat gebeurt er met de chipmarkt als die dollar zijn dominante positie kwijt?
De dollar valt.
Gaan we dan afrekenen in yuans?
Ja, ik zie dat nog niet zo heel snel gebeuren. Ik denk dat die dollarmarkt nog wel heel lang belangrijk blijft. Maar goed, anders dan zal het waarschijnlijk weer naar een andere valuta gaan. Maar voorlopig is dat...
De euro misschien? Of is dat...
Dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren. Dat is, helaas...
Bitcoin?
Loopt, ja, dat zou ik heel willen. Ja. Helaas loopt Europa erg achter. Maar we hebben gelukkig wel dan 3 chipproducenten. NXP, Infineon en ST Microelectronics. Maar ja, die maken niet de belangrijkste rekenchips. Maar wat we in Europa dus wel goed in zijn, is in die powerchips. En dat is heel belangrijk voor de energietransitie. Ja. En daar hebben we gelukkig dan wel Infineon. Ja, ik denk nooit zo heel erg in Nederland. Ik denk
veel
meer Europees.
Dan gaan we nog weer een technoloog tegenaan gooien, denk ik wel.
En daar zitten we wel goed in. Voor die energietransitie heeft Europa een sterke positie. En dat zouden we ook, denk ik, verder moeten uitbouwen. Maar op een gegeven moment vertelden mensen, ik dacht dat die Thierry, hoe heet die Fransman?
Breton.
Die had het over, ja, wij willen de 1 nanometer chip processor gaan maken.
Nou, vind ik helemaal... Dat is
mooi, heel mooi, maar dat gaan we nooit redden. Ten eerste, gewoon, het is te moeilijk, maar het kost ook zoveel geld als je ziet wat een geld Taiwan erin stopt. Echt honderden miljarden. Ja, dat gaan we gewoon niet doen.
Die zijn dat aan het proberen.
Ja, die TSMC gaat er maar mee door. Die zit nu al op 3 nanometer. En uiteindelijk wordt het 2 en 1. Maar dat is heel leuk. TSMC is de gouden parachute voor Taiwan. Want zolang TSMC daar belangrijk is, kan China niet Taiwan aanvallen. Maar wat er nu gebeurt, aan de andere kant trekt Amerika aan TSMC van zet de fabriek bij ons neer in Arizona. Maar zij doen dan wel, ze lossen dat zo op, dat ze niet de allernieuwste technologie buiten Taiwan houden. De nieuwste technologie, dus de kleinste lijntjes, die blijven in Taiwan. En 5 nanometer, dat gaat dan naar Amerika.
Want de regering van Taiwan die zal dit ook heel goed beseffen.
Ja, precies.
En gaat natuurlijk niet die gouden parachute ergens anders ophouden.
Nee, maar uiteindelijk gaat TSMC steeds minder. Er wordt steeds harder aan getrokken. Uiteindelijk komt er ook waarschijnlijk wel een fabriek in Europa. En uiteindelijk zal er steeds meer weglekken uit Taiwan. En dan is het voor China de tijd om bij Taiwan aan te kloppen. Van jongens, sluit je maar bij ons aan. Of anders...
En Intel weer in Europa... Een fabriek in Duitsland?
Nou ja, daar kun je ook vragen bij stellen. Ik weet niet hoeveel... Intel heeft natuurlijk ook zijn positie wel door. Dus die willen echt miljarden aan subsidies hebben. En dat is ze ook beloofd. Ik dacht dat er nu al een 10 miljard subsidie komt aan die Intel-fabriek. Je kunt daar wel over gaan twijfelen.
Is dat Europese subsidie?
Nou, Duits? Ik dacht dat het voor groot deel Duits was.
Maar dat vind ik ook zo raar. Ook met de Tesla-fabriek. Die zou eerst in Nederland komen. Die zit nu in Berlijn. Want Duitsland geeft meer subsidie. Terwijl je Europees moet denken.
Nee, dat klopt. Dat is niet handig. Nee, je ziet dan toch als het om werkgelegenheid gaat, dat elk land dan weer aan zijn eigen haagje denkt. En zelf het liefst wel wat meer uittrekt. Maar je kunt je dat wel afvragen of wij dat echt moeten willen. Laten we gewoon, denk ik, vooral concentreren op dingen waar we goed in zijn. Als wij zo'n goede positie hebben als Europa in die kracht, die power semiconductoren. En die spelen een belangrijke rol in de energietransitie, wat toch ook een wereldwijd fenomeen is. Ja. Laten we ons daarop concentreren. En om te gaan concurreren met TSMC, ik denk niet dat dat heel veel zin heeft.
Nee. Herbert, je kan nog 1 vraag stellen.
Oké. Fotonica.
Ja.
Wat is Nederlands positie op het gebied van fotonica?
Ja, ik lees, maar dat zijn allemaal toch, ja, dat zijn kleine bedraagjes van enkele tientallen miljoenen gaat er dan in. Ik dacht dat Twente daar wel goed in was.
Fotonica Delta.
Ja, ja. Maar dat, wat ik ervan zie is...
Dat is weer zo'n Nederlands dingetje.
Is een
ja, heeft Jos gezegd, dat moeten we
dat
niet
mogen
doen.
We niet meer doen. Nee. Nee. Sorry, Jos. Sorry,
Jos. Ook mee.
Ja. Het zijn, ja, het klinkt een beetje het enkele tientallen miljoenen. Dus het is een beetje klein geld als je op wereldschaal kijkt. Het is goed dat het gebeurt, maar het is niet dat we daarmee, denk ik, de wereld gaan veroveren.
Is het überhaupt wereldwijd een technologie waarmee we de oorlog gaan winnen?
Nou, uiteindelijk zit er wel veel toekomst in. Er wordt veel naar gekeken. Ja, het kan toch weer veel fijner werken dan een chip die met elektronen werkt. Dus ja, er zit wel toekomst in, maar het is ook weer ver weg. En zeker als belegger blijf je toch een beetje bij dingen waar je in kan beleggen. Ja. En wat niet al te ver vooruit zit, want daar heb je niet zoveel aan. Dat is nog niet op de markt. Dat kun je niet kopen.
Ja, dus niet voor niks dat het hier achteraan stond en niet vooraan. Technoloog.
Oké, nou de conclusie is, de chipsector is de vredestichter. Vrede dankzij de chip. Mooi.
En we moeten op Europese schaal kijken en zeker niet op Nederlandse schaal.
Nee.
Exact. Jos Versteeg, bedankt.
Graag gedaan, ik vond het erg leuk.
Ja, wij ook.
Ben bedankt.
Ja, perfect. Tot de volgende technoloog. Hoi hoi.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.